Geliefde broeders en zusters, allereerst een hele goede morgen hier in het prachtige Friesland. Dat ziet er toch heel anders uit dan bij ons in de buurt en dan is het heel mooi als je zo deze geweldige provincie in mag komen rijden. Ik mag vanmorgen met u nadenken over het volgende thema: Israël nu en in de toekomst. En ja, dat is best wel een heel ernstig thema, tegelijkertijd ook wel een mooi en bemoedigend thema. Eigenlijk zit alles hierin en de laatste jaren heb ik behoorlijk wat keren ook over dit soort onderwerpen gesproken en dan probeer je het toch elke keer weer een beetje anders te doen. Dus ik werd in de voorbereidingen enorm bepaald bij Jozef. Ik wil aan de hand van het voorbeeld van Jozef kijken naar Israël nu en Israël in de toekomst. En ja, weet u, broeder en zuster, als ik deze geschiedenis dan lees, dan word ik ook altijd zo diep in het hart geraakt door het voorbeeld van Jozef. Wat heeft hij allemaal meegemaakt en wat heeft hij allemaal doorstaan? En ja, daarin zien we gelijk al ook dat hij een voorbeeld is, een type van de Heer Jezus. Ik wil met u allereerst beginnen in Romeinen hoofdstuk 10, als we het met elkaar hebben over Israël. Want ja, het is eigenlijk ook al zichtbaar op de dia wat ik wil gaan benoemen. En laat ik dat dan ook gelijk even vertellen. Ik denk dat velen van jullie dit wel hebben gezien. Hè? Ik heb het ook via mijn Telegram kanaal gedeeld. En ja, dan lees je die dingen, dan hoor je die dingen en dan word je best wel bedroefd in je hart. Notabene, Gods uitverkoren volk Israël, die een van de allergrootste festiviteiten ooit organiseert in het Midden-Oosten. En dat festival heeft betrekking op die hele LHBTIQ+ community. Betekent dat dat wij niet bewogen met hen zijn? Natuurlijk wel. Wij hebben ook zoveel liefde voor deze mensen die verstrikt zijn in de zonde. We willen zo graag dat deze mensen ook nieuw leven vanuit God ontvangen. Wij waren ook allemaal eerst geestelijk dood in onze zonde. Daar heb ik afgelopen zondag nog iets over gezegd bij ons in de gemeente. Dat wij allemaal geestelijke doden waren. En dat God een geweldig groot werk in ons leven heeft gedaan. Hij heeft namelijk leven uit zichzelf aan ons gegeven. En daarom dat ik altijd maar met die ogen ook naar dit soort dingen probeer te kijken. Dat ik ook ooit iemand was die wandelde in mijn zonde. Net zoals al deze mensen die dadelijk naar dit grote festival gaan. En weet u dan ook nog waar dit festival in de buurt plaatsvindt? Nota bene in de buurt van het oude Sodom en Gomorra. En we weten allemaal vanuit het boek Genesis waarom die stad werd verwoest. Onder andere door perversiteit, seksuele immoraliteit. En helaas leven wij nog steeds in diezelfde wereld van de zonde, waar de zonde regeert. We zien dat dus ook hier in Israël, in het Midden-Oosten. En dat wordt een heel groot festival. Ja, misschien dat we er straks maar ook voor moeten bidden dat het op de een of andere manier niet door kan gaan. In Israël zijn er nogal vaak overstromingen in dit soort gebieden. Nou, misschien dat de Heer het kan blokkeren door het te laten regenen. Ik weet het niet, maar raakt het ons diep in het hart? Ja, absoluut. Want we zijn zo bewogen met dit volk. Want ze hebben ook al heel wat moeten meemaken de laatste jaren, hè? Voor 7 oktober 2023 heeft Israël ook al behoorlijk wat meegemaakt sinds het ontstaan van de natie Israël. Maar de laatste jaren is dat wel in een rap tempo toegenomen. En ik persoonlijk word dan altijd zo bepaald bij die woorden van de apostel Paulus uit Romeinen hoofdstuk 10. Mag ik met jullie de eerste 3 versen van dit hoofdstuk lezen? Hier zegt de Heilige Schrift: broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Wat Paulus hier bedoelt is de religieuze kant van zijn volksgenoten, de Israëlieten. Zij die vanuit de wet een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen door de wetten van God na te leven en zichzelf daaruit te rechtvaardigen. Nou, wij weten vanuit andere brieven van de apostel Paulus natuurlijk dat wij nooit door de werken van de wet zalig kunnen worden. Daar maakt Paulus korte metten mee. En dat is wat hem ook zo verdriet doet. Hij ziet dat het een religieus volk is met een verkeerde ijver. Namelijk de nadruk op de werken van de wet. Nou, kijken wij nu vandaag de dag naar Israël, dan komen we denk ik zelfs tot de conclusie dat niet de religie het grootste probleem is in Israël. Maar ik denk dat we mogen concluderen dat Israël grotendeels een seculier land is geworden. En dat is toch wel heel treurig om te zien. Want ja, we weten dat God zo'n bijzonder plan ook heeft met dit volk. Nou, daarom dat hij ons ook vandaag aanspoort om simpelweg te blijven bidden voor Israël. En dan vooral voor hun zaligheid. Dat al die Messiaanse broeders en zusters en misschien wel zendelingen vanuit andere landen, die daar het evangelie als ja zaden aan het strooien zijn, dat dat gestalte mag krijgen in de harten van de toehoorders. En dan in het bijzonder de Israëlieten. Nou, dit is wat er op dit moment ook speelt dus in Israël. En ja, daarbij gaat ook de overheid in Israël gewoon hierin mee. En ik moet dan ook wel denken aan de woorden van bijvoorbeeld de profeet Jesaja in hoofdstuk 28. Waar Jesaja, of ik moet het anders zeggen, waar de Heere God heel duidelijk ook een rechtszaak heeft tegen de leiders in Jeruzalem. Waar notabene ook gezegd wordt, jullie sluiten een verbond met de dood, een verdrag met de hel. Ik denk dat dat niet alleen betrekking heeft op bijvoorbeeld het verbond dat ze dadelijk in de toekomst met de naties zullen sluiten, het zevenjarige verbond, maar dat het ook betrekking heeft op dit soort dingen. Waarin de leiders in Jeruzalem dus een verbond sluiten met de hel, door deze dingen simpelweg te accepteren. Ze zouden eigenlijk beter moeten weten. Aan hun is immers de wet gegeven. De 10 geboden is aan dit volk gegeven. Ze zouden eigenlijk zoveel beter moeten weten, de leiders te Jeruzalem. Nou goed, als we dan met elkaar kijken naar het voorbeeld van Jozef, dan zien we, blader mee naar Genesis hoofdstuk 37. Ik hoop dat de toeters en de bellen zijn voor het juichen voor Jezus is Heer, maar dat zal denk ik wel niet. Laat ik ook vanmorgen dan heel duidelijk zijn over Nederland en alle andere landen in de wereld zijn natuurlijk ook grotendeels seculier. Ik ben altijd heel voorzichtig in de prediking met het wijzen van mijn vingertje naar Israël, want de naties eromheen zijn geen haar beter. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is in een tijdperk van antisemitisme om ook dat te benoemen. Of het nou Houderwijk is, Rotterdam, Amsterdam, Denemarken, Duitsland. Het zijn allemaal grotendeels seculiere landen. Nou, als we dan kijken naar Genesis hoofdstuk 37, dan zien we dus onder andere dat Jozef daar verkocht wordt naar Egypte. Notabene door zijn broers. U kent de geschiedenis. Jozef heeft dus geleden als een dienaar en dat zien we eigenlijk ook zo mooi in de profeet Jesaja. In Jesaja 42 wordt Christus ook wel geschilderd als de lijdende dienaar of de lijdende knecht. Nou, Jozef was onder andere geliefd en verheven boven zijn broeders. In de Hebreeënbrief lezen we dat Jezus Christus geliefd was en verheven boven de broeders, want hij is de Christus. Hij is de Heer van dit alles. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is de eerstgeborene. Maar dan zien we ook uiteindelijk, even later dus, in dit hoofdstuk, dat Jozef door zijn broeders wordt afgewezen. Let op wat er staat in vers 4. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Jozef werd door zijn vader dus meer geliefd. En zo is dat eigenlijk ook met onze hemelse vader, die volledig een welbehagen heeft in zijn zoon. Dat is ook die stem die de mensen daar uit de hemel horen. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Luister naar hem. Zo is de volmaakte zoon verhoofd verheven boven allen. En zo zien we dat eigenlijk ook bij Jozef. Jozef werd door zijn vader meer geliefd en dat zorgde voor jaloezie bij zijn broers. En dan wordt hij dus op een gegeven moment verkocht. En dat zien we dus ook bij de Heer Jezus. Hij wordt op een gegeven moment overgeleverd door de Israëlieten, maar ook door de Romeinen en eigenlijk door ons allen, als we daar heel diep in duiken, aan het kruis. En broeder en zuster, dat is eigenlijk ook nog het probleem vandaag de dag in Israël. Daarom dat ik zojuist even met deze afbeelding begon, want als we vandaag kijken naar Gods volk, dan zien we eigenlijk hetzelfde als in de tijd van de Christus zelf en ook in de tijd van Jozef. Ze trekken eigenlijk helemaal niks aan van de hemelse Jozef. En dat is eigenlijk hoe de situatie dus grotendeels vandaag de dag in Israël is. We zien ook, als we verder kijken in dit hoofdstuk, dat hij steeds intenser werd gehaat. En dat zien we ook in de loop van de evangelie, dat de Heer Jezus steeds intenser in de loop van de evangelie wordt gehaat. En gelukkig dat er een kleine verandering is vandaag in Israël. Ik geloof ook door die oorlog die zij op dit moment meemaken met Iran. Ja, er is op dit moment een staakt het vuren, maar he, voor hoe lang duurt dat staakt het vuren? Ik denk dat we allemaal een soort onderbuikgevoel hebben dat die oorlog zo weer opgepakt kan worden. Als je een beetje de berichtgeving ook vanuit Amerika leest en hoe de Amerikaanse president toch druk blijft uitoefenen. Omdat Iran moet zich onderwerpen aan zijn punten. Gebeurt dat niet, dan zegt hij eigenlijk oké, dan gaan we alsnog toeslaan. Maar door die oorlog is er wel een kleine verandering gaande. Laatst sprak ik nog iemand bij ons in de gemeente, die naar de gemeente kwam en die was recentelijk in Israël geweest om simpelweg daar ook de soldaten in de buurt bij Gaza te bemoedigen. En hij kwam ook echt met mooie berichtgeving terug. Hij zei, ze staan steeds meer open om toch wat dingen uit het Nieuwe Testament te horen. En dat is onder andere door het getuigenis van de christenen, de gelovigen uit de heidenvolken. Hij kwam op een gegeven moment, zei hij tegen mij, in een plaatsje, daar bij de grens met Gaza. En daar was nog nooit iemand geweest om dat plaatsje te bezoeken. Dus die soldaten waren aangenaam verrast door zijn bezoek. En zodoende konden ze in de loop der tijd getuigen van het Nieuwe Testament. Omdat die soldaten het zo bijzonder vonden dat hij helemaal daar, notabene in de buurt bij die gevaarlijke grens, was gekomen om hen simpelweg te bemoedigen. Dat heeft dus een enorme impact. En daar mogen we best wel, denk ik, als gelovigen nog veel meer voor bidden. Voor die mensen uit allerlei verschillende volken die daar naartoe gaan om Israël tot jaloersheid te verwekken. Ook iets wat de apostel Paulus natuurlijk probeerde te doen. Nou, Jozef werd naar Sichem gestuurd, een wereldse en slechte plaats. Christus werd naar de wereld gestuurd, een slechte plaats. En Christus werd naar die wereld gestuurd, niet alleen om zijn volksgenoten vrij te kopen, maar ook alle mensen uit de heidenen. Zijn wil is dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. We zien dat ook zo mooi in dat hele bekende vers, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. In dat vers kunt u ook uw eigen naam invullen. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is wat de Christus kwam doen. Hij kwam naar deze wereld om zichzelf af te leggen in gehoorzaamheid aan de Vader, om niet alleen de Israëlieten, maar ook mensen zoals u en ik vrij te kopen van de vloek van de wet, van de vloek van de zonde. Nou, Jozef ondergaat een beetje hetzelfde. Hij gaat naar een hele slechte plaats. Hij is verkocht. En hij krijgt te maken met een heel listig complot. Want ze willen hem doden. Nou, hetzelfde zien we natuurlijk in de geschiedenis van de Christus op aarde. Jozef werd uitgezonden omdat anders zijn broeders verloren zouden gaan. Nou, als de Israëlieten nu deze typologie zouden horen vanuit de schrift, dat de hemelse Jozef ook voor hen is uitgestuurd, omdat hij hen wil vrijkopen, omdat ze anders verloren zouden gaan. Want ja, ook God zijn uitverkoren volk moet natuurlijk uiteindelijk leven uit God ontvangen en opnieuw geboren worden. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is om te zeggen dat wij ook de taak hebben om, als het mogelijk is, de Israëlieten tot jaloersheid te verwekken. Ik denk dat we het meeste kunnen bereiken door dat vanuit het Oude Testament te doen en dat uiteindelijk te koppelen aan het Nieuwe Testament, of misschien het geslachtsregister uit Matteüs naar hun hart te brengen. Zoon van David, zoon van Abraham. Nou, Joodser kan je het eigenlijk niet krijgen natuurlijk. Er zijn ook nog wel organisaties in Nederland die zeggen, ja nee, we moeten niet evangeliseren onder de Joden. Nou, ik denk dat dat altijd goed is om te doen, maar wel met de wijsheid van de Heilige Geest. En ik geloof ook echt dat Gods Geest daar wijsheid bij wil geven in hoe wij dat naar bepaalde personen mogen brengen. Maar als zij deze typologie zouden horen, broeder en zuster, de typologie van Jozef, als een beeld van de Christus die later komen zou, ja, dan zouden ze niet anders kunnen dan tot de conclusie komen dat hij ook voor hen is uitgezonden om hen te redden. Nou, dit is dan nog een andere afbeelding die daarnet ook bij hoorde. Dit is ook wat er helaas in Tel Aviv veel gebeurt jaarlijks, zoals we dat eigenlijk ook in Amsterdam hebben en allerlei andere grote steden. Zo heb je dat dus ook jaarlijks in Israël, in onder andere Tel Aviv. Nou, u begrijpt dat dit een verloochening is van ja, de waarheid van Gods woord. De waarheid die allereerst aan het volk Israël is gegeven. Moeten we eens meebladeren naar Romeinen hoofdstuk 3, wat daar staat. Het is vandaag een studiedag, dus we mogen lekker door de Bijbel ook heen. Dat is altijd goed om te doen. Daar worden we blij van. We hebben net al een geweldige inleiding gehad over het profetische woord. Hier lezen we over het voorrecht van de Joden. En als je dit dan ziet, zo'n afbeelding, dan denk je toch echt van, ach, ze moesten eens weten wat hun voorrecht is. Paulus zegt dan in vers 2, Romeinen hoofdstuk 3 vers 2. En dit geldt nog steeds, ook voor Israël vandaag de dag. Dan zegt Paulus, veel in alle opzichten, want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Ik zeg het wel vaker, wij hebben door Joodse mannen het evangelie hier ontvangen. Zij hebben het uiteindelijk verspreid naar omringde landen, Klein-Azië. En vanuit Klein-Azië hebben ze er ook weer voor gezorgd dat het natuurlijk hier naar Europa is gekomen, naar het Westen. Nou, dan gaat Paulus nog even verder in vers 3, want wat is het geval als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Dan zegt hij, volstrekt niet. Zo echter moet het zijn, God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Nou, de Heere heeft ook nogal wat te doen in Israël. En dat is ook natuurlijk het thema van mij vandaag. Daar horen ook wat lastigere onderwerpen bij. Als we bijvoorbeeld kijken naar de profeet Ezechiël, dan zien we dat de Heere God daar zelf de afgoden en de zonde gaat wegdoen. Want ja, daar staan nogal wat afgodentempels. De New Age is daar geïnfiltreerd. Het boeddhisme is daar geïnfiltreerd in Israël. Heel veel moskeeën staan er in Israël. Dat gaat de Heere daar allemaal zelf wegdoen. En dat is wel heel belangrijk ook om te zien, dat hij heeft eigenlijk ook een rechtszaak met zijn eigen volk. Niet alleen straks met de naties, zoals we lezen in Zacharia en Joël, waarin alle naties verzameld zullen worden bij het dal van Jozafat, Armageddon. Er is een oordeel vanuit Edom, Jesaja 63, hij die vanuit Bosra komt in helrode kleding. Nou, dat zijn oordeels met de heidenvolken, maar hij heeft ook een rechtszaak te voeren met zijn eigen volk. Hij zelf gaat daar het land reinigen van de zonde. En ja, gelukkig mogen wij ook altijd zien, en dat is dan ook weer de bemoediging, dat er altijd een gelovig overblijfsel is in Israël, na de verkiezing van zijn genade. Nou, prijs de Heer, dat wij nu ook mogen weten dat er broeders en zusters van ons zijn in dat piepkleine landje in het Midden-Oosten. En ook dadelijk, in de tijd van Jacob zijn benauwdheden, is ook daar weer een overblijfsel. Zacharia noemt dat een derde van alle Israëlieten. Dat zijn best heel veel Joden die dan gered zullen worden. Als we kijken nu naar de aantallen, dan zijn er ongeveer 9000 Israëlieten in het land. Of 9 miljoen. Nou, als dan een derde, als we het even zo berekenen, heel snel. Als we dan een derde nemen van 9 miljoen, zou dat 3 miljoen Joden zijn die uiteindelijk gered worden door die benauwdheid heen. Nou, dat zijn natuurlijk hele grote aantallen waar we blij van worden. Helaas lezen we ook dat sommigen misleid zullen worden door de antichrist. Want dat is ook de toekomst die Israël te wachten staat. Als we het hebben over de toekomst van Israël, dan kunnen we er niet omheen dat er dadelijk ook een antichrist komt. Overeenkomstig Daniel 11 moet hij Joods bloed hebben. Ik denk dat we het daarover allemaal eens zijn, anders gaan ze hem niet volgen. De Heer Jezus zei het heel duidelijk, wanneer een ander komt in zijn eigen naam, die zullen zij aannemen. En dat is uiteindelijk de man die halverwege die 7 jaar, na 3,5 jaar, ook in de tempel van God gaat zitten. Misschien is het goed om dat even met elkaar te lezen, want dat is ook wat Israël te wachten staat in de toekomst. En u heeft dat hoogstwaarschijnlijk vaker van mij gehoord, of u heeft het zelf op het internet allemaal gezien en opgezocht, maar er zijn hele websites tegenwoordig die al spreken over die komende derde tempel. Alles staat in principe klaar om dat binnen mum van tijd te bouwen. Ja, ik zie dat sommigen van jullie het een beetje vervelend vinden, de toeters. En het leidt mij af en toe ook een klein beetje af, maar we laten ons niet van de les brengen, hè? We proberen ons toch te focussen. Blader mee naar 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. En dan wil ik lezen vanaf vers 2 ook. Want dan is dit ook iets, ja, waarbij een groot gedeelte simpelweg misleid zou worden. Omdat hij samen met dat andere beest, zoals we ook in Openbaring 13 lezen, zullen er grote wonderen en tekenen plaatsvinden. Er zal vuur vanuit de hemel plaatsvinden. Nou, in dit tijdperk van de multimedia, de massamedia, wordt dat natuurlijk onwijs vergroot op bijvoorbeeld de televisie of het internet. Mensen gaan dat allemaal zien, dat wordt gefilmd. En mensen zullen dus zodanig misleid worden dat zij denken dat dit de Messias is, die in die tempel gaat zitten en zichzelf ook als God zal voordoen. Dat is voor ons nu niet voor te stellen hoe bizar dat tijdperk is, maar toch schijnt Gods profetische woord wel op deze waarheid vanuit de schrift dat het uiteindelijk gaat gebeuren. En door middel van die massamedia en multimedia kan men dat ook allemaal wereldwijd zien. Misschien kent u dat stukje wel vanuit Openbaring 11. Wanneer alle naties blij zullen zijn, wanneer hoogstwaarschijnlijk Mozes en Elia, die twee profeten die daar gaan profeteren in Jeruzalem, wanneer ze dood op de grond zullen liggen. Nou, hoe is het mogelijk dat heel de wereld daarover zich zal verblijden? 100 jaar geleden was dat nog niet mogelijk zonder de televisie. Maar door middel van de televisie is het mogelijk dat alle naties dat gaan meekrijgen en het internet, waarin dingen altijd zo snel gedeeld worden. Nou, hier zegt Paulus dan tegen u en mij ook van, oké, let op, met betrekking tot de vereniging van onze Heer Jezus Christus, dat u niet snel, vers 2, aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Dat dachten ze in Thessaloniki, dat door die benauwdheid en die verdrukking die ze daar hadden, en die was niet mild daar, ze dachten al, hé, die dag van de Here, die periode van die 7 jaar, die is al aangebroken hier. Maar Paulus zegt, nee, dat is nog niet het geval. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is, daar zijn we nu getuigen van, en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander wordt hij genoemd, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. De apostel spreekt er letterlijk over. Hij gaat in die derde herbouwde tempel zitten en zichzelf aan God gelijk maken. Dat is de grootste godslastering die er ooit in de menselijke geschiedenis plaatsgevonden heeft. Nog veel groter dan al die mannen in het verleden die dat ook geprobeerd hebben, want in dit tijdperk krijgen ze het door middel van de technologie voor elkaar om alles te onderwerpen aan één monetair mondiaal systeem. Net sprak ik er nog even over met mijn vriend en broeder die vandaag meegekomen is. En die komt uit de financiële wereld onder andere. En hoe dat allemaal voor onze ogen wordt opgezet. En hoe we het allemaal naar die periode zien gaan. Zodat uiteindelijk dus dit mogelijk is dat ze mensen kunnen sluiten van de betalingssystemen. Men kan dan niet kopen of verkopen als zij niet dat beest aanbidden of het beeld van het beest. Nou, we zien dus in die tijd ook een hele gevaarlijke duivelse samenwerking. Een valse drie-eenheid zien we als het ware in deze tijd. En dat is onder andere Satan, die dan de vader wil imiteren. Dan heb je het eerste beest. Ik denk dat die of de Christus of de Heilige Geest wil imiteren. En het tweede beest, de valse profeet, probeert dan ook de Christus of de Heilige Geest te imiteren. En zo zien we een valse drie-eenheid in die tijd. En dat is altijd wat Satan probeert te doen. Hij probeert het heilige aspect van God probeert hij te imiteren. En hij krijgt dan in deze tijd ook even vrij spel. Ik denk dat dat wel goed is om vandaag met elkaar ook te concluderen. Hij krijgt het even tijdelijk van God, hè, dat vrije spel. Want het is als het ware een tuchtroede in Gods hand. Die twee beesten. Want de mensen worden voor een keuze gesteld. Niet alleen de Israëlieten, maar ook alle heidenvolken. Van gaan wij buigen voor dat beeld van het beest en gaan wij buigen voor die man die in de tempel zit? Of kiezen we toch ervoor om ons hoofd te laten afhakken en daarmee uit te spreken dat wij volgers zijn van Christus en God? Ja, dat zijn even, daarom zei ik dat het is best even indringend vandaag, maar voor die keuze worden de mensen en ook de Israëlieten dadelijk wel gesteld in dat tijdperk. Dat is wel hoe de toekomst voor de wereld eruit ziet. Daarom is de toekomst voor de wereld eigenlijk niet zo heel rooskleurig, want wij zien het hele podium nu opgezet worden. Voor ons als gelovigen is dat natuurlijk anders. Dat gaan we vanmiddag horen als we het hebben over de gemeente. Dan weet ik zeker dat onze broeder het ook gaat hebben over die heerlijke hoop die ons te wachten staat. Namelijk dat Christus komt voor zijn bruidsgemeente om ons weg te rukken voordat al die ellende uit Openbaring 6 tot en met 19 ingaat. Dat heet immers ook de tijd van Jacob zijn benauwdheden. Het is eigenlijk een tijd voor Israël. Ja, dat de heidenvolken er ook in belanden is omdat zij nu geen acht slaan op de prediking van het evangelie. Dan is het gevolg daarvan dat zij samen met Israël in die oordeelsperiode terechtkomen. Nou, als we dan kijken naar Jozef, dan zien we ook dat Jozef voor zilverstukken werd verkocht. We zien hetzelfde bij de Christus, die werd ook voor zilverstukken verkocht. Jozef zijn broers logen over zijn dood omdat hij leefde. We zien hetzelfde bij de Heer Jezus Christus helemaal aan het einde van Matteüs 28. En vandaag de dag is die leugen nog steeds verspreid. Jezus Christus zijn tegenstanders werden betaald om over zijn opstanding te liegen. We lezen namelijk in Matteüs 28 dat er staat dat de soldaten die daar de wacht hielden moesten zeggen dat de apostelen hem hadden meegenomen midden in de nacht. Nou, die leugen die wordt nog steeds onder de Israëlieten verspreid. Vandaag de dag. Heel ernstig. En ja, dat ze daarin geloven. Je kan het soms bijna niet kwalijk nemen. Hè? Als je daarin vanaf jongs af aan wordt opgevoed. Is hetzelfde met de islamisering. Die jonge kinderen worden daar allemaal in opgevoed. En die groeien daar als het ware in op. Daarom dat het zo belangrijk is dat wij altijd als gelovigen opstaan. En het getuigenis van Jezus Christus laten horen. Anders kunnen zowel de Joden als de islamieten niet tot kennis van de waarheid komen. Er is iemand die hen moet vertellen over de waarheid van Gods woord en wat de wereld ook te wachten staat. Als we kijken naar Jozef, dan voorzegt Jozef de opstanding van het hoofd van de schenkers na 3 dagen. Hetzelfde geldt voor de Heer Jezus, die zijn eigen opstanding na 3 dagen voorzegt. Nou, als de Israëlieten, ik ga het nogmaals zeggen, dit allemaal zouden horen, vanuit hun geschiedenis, vanuit Jozef, die ze allemaal kennen, en dan de typologie met Jezus Christus, dan zouden ze zo versteld staan. Jozef wees erop dat God de enige is die de interpretatie heeft. En zo deed de Heer Jezus dat eigenlijk ook, die altijd verwees naar zijn vader voor alle eer en glorie. Nou, dan kom je op een heel profetisch stukje, en daarom dat ik ook bepaald werd bij Jozef. Jozef onthult een profetische hongersnood van 7 jaar. Blader mee naar Genesis 41. Dat is ook een hele duidelijke verwijzing, typologisch gezien, naar die zevenjarige tijd van Jacob zijn benauwdheden. En dan wil ik u ook nog even bemoedigen straks, met wat we ook in dat hoofdstuk zien. Zoveel voorbeelden zijn er in de schrift, ook in het Oude Testament, dat wij echt niet zijn voor die periode hoor. Als hemelse gemeente met een hemelse roeping, een heilig volk apart gezet daar in de hemel, geweldig. Nou, er staat dan in Genesis 41 vers 27. Die zevere, magere en lelijke koeien die na hen opkwamen zijn 7 jaren. Die 7 legen door de oostenwind verschroeide aren zullen 7 jaar van hongers zijn. Hier wordt dus een 7-jarige hongersnood voorzegd. En wat ging Jozef doen? U kent de geschiedenis. Die ging allerlei koren inzamelen, zodat ze uiteindelijk die periode zouden overleven. Iets heel, heel moois en heel bijzonder hoe Jozef dat allemaal doet en ook daarvoor de macht krijgt van de farao. Nou, als we dan kijken naar Matteüs 24, blader ook even mee naar dat hoofdstuk, dan zegt de Heer Jezus eigenlijk iets vergelijkbaars. U kent het hoofdstuk. Een hoofdstuk die gaat over de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Hier is de opname van de gemeente nog een verborgenheid. Maar wel een heel belangrijk hoofdstuk als het gaat om alle tekenen die we zien in aanloop naar die wederkomst op de Olijfberg. Tekenen waar wij vandaag de dag al getuigen van mogen zijn dat ze voor onze ogen gebeuren. Ga ik het zeggen, ga ik het niet zeggen? Ik ga het wel zeggen. Ik weet niet of u het nieuws weer een beetje gevolgd heeft met misschien een nieuw virus dat weer opduikt bij de natie. Ik heb er gisteren toch maar een paar berichtjes over geplaatst, omdat we een beetje hetzelfde script uitgerold zien worden als in die tijd. Het heeft superveel overeenkomsten, maar ja, hey, de Bijbel spreekt ook over pestilentiën, staat er in de Oude Statenvertaling. Volk tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk, hongersnoden, aardbevingen in verschillende plaatsen en noem het allemaal maar op. Dat zijn tekenen die niet alleen voor Israël gelden in aanloop naar de wederkomst op de Olijfberg, maar wij mogen er nu ook al getuigen van zijn dat ze gebeuren. Nou, als wij weten dat Christus zijn komst op de Olijfberg 7 jaar duurt vanaf de 7-jarige verbondsluiting, dat het nog 7 jaar moet duren en we zien al die weeën nu in een rap tempo toenemen, hoe dichtbij zijn wij dan bij de opname van de gemeente? Ja, dat is ook iets waarmee we elkaar mogen bemoedigen in dit best wel moeilijke tijdperk ook soms, hè? We hebben allemaal onze strijd, we hebben allemaal ons verdriet, we hebben allemaal wel eens moeilijkheden, want de Heer heeft nooit een kalme reis hier op aarde beloofd, maar wel een behouden aankomst bij Hem in de hemel. En daar vertrouwen we dan maar op. Soms is ons geloof ook simpelweg vertrouwen op dat God zijn belofte gewoon gaat voltooien. En zo ook over al deze dingen. Nou, let op wat de Heer Jezus dan zegt in Matteüs 24 vers 15, dan verwijst hij dus ook heel duidelijk naar die periode. Dus het is niet een heel klein thema in Gods woord, want de Christus zelf verwijst naar deze periode. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen, hoogstwaarschijnlijk naar Petra in Jordanië. Maar hij verwijst hier dus naar de gruwel der verwoesting. Nou, de gruwel der verwoesting verwijst naar de heilige plaats, naar de tempelberg, waar halverwege die week dus, wat we net ook lazen in 2 Thessalonicenzen 2, waar die antichrist in de tempel gaat zitten. Nou, dat is een moment voor het gelovige overblijfsel, waarvan de Christus zegt, vlucht dan. Want dan zal er een enorme interne strijd gaande zijn in Israël. Ze hebben een interne strijd, namelijk dat beest dat daar in die tempel gaat zitten, maar er komt ook nog iemand van extern, namelijk de koning van het noorden, Daniël 11, die het sieraadland zal binnenkomen. Dus zowel intern als extern heeft dit volk in de toekomst een strijd die nu voor ons eigenlijk niet eens te begrijpen valt. We lezen het, we geloven het, maar om te beseffen wat daar dan allemaal in Israël gaat gebeuren, wauw, broeder en zuster, dat is zo immens zwaar en zo immens groot. En de gelovigen slaan dan acht als het ware op deze woorden vanuit het Nieuwe Testament. En ik geloof ook op de woorden van de 144.000 die ook wel wat te vertellen hebben in die tijd. die ook zullen zeggen, vlucht naar de bergen, vlucht weg, ga weg hier. Want het beest heeft daar de macht op de tempelberg in Jeruzalem. En die macht wordt pas verbroken als de Christus zelf terugkomt op de Olijfberg. Nou, Christus onthult dus ook een profetische periode van 7 jaar, net zoals Jozef. Jozef ging van de kerker naar de troon. Jozef kwam in de gevangenis terecht. En uiteindelijk ging Jozef naar de troon. Nou, zo zal dat ook gebeuren met Christus. Christus ging van het graf en zal uiteindelijk naar de troon gaan. Ook iets wat we zo mooi voorgesteld zien in Openbaring hoofdstuk 5. Vandaag kunnen we het niet nalaten om ook even met elkaar te bladeren naar Openbaring. Openbaring hoofdstuk 5. Prachtige samenwerking tussen hem die op de troon zit. Ik denk dat dat gaat over God, de Vader. En dan neemt uiteindelijk de leeuw uit de stam van Juda de boekrol over. Er staat hier zo mooi in vers 1 van Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven. Verzegeld met 7 zegels. Nou, de leeuw uit de stam van Juda, zegt Johannes later dan, is het waard om die boekrol te ontvangen, maar ook om hem te openen, om inzichtelijk te lezen en te zien, en dan vervolgens ook nog die zegels te verbreken. Omdat hij de volmaakte zoon is. Hij kan en mag dat doen, want dat kan alleen maar op grond van wat hij heeft gedaan aan het kruis. Op grond van dat kruiswerk kan hij ervoor zorgen dat uiteindelijk ook de wereld valt onder het officiële oordeel. En het officiële oordeel begint pas bij de opening van het eerste zegel. Dat luidt de komst van het beest in. Die komt met het vredesakkoord. Dat zien we ook heel duidelijk in de taal van Openbaring hoofdstuk 6, de eerste 2 versen. Een wit paard, wit verwijst ook wel naar de vrede. Hij die erop zat had een boog, staat er, maar een boog zonder pijl. Dat zou kunnen verwijzen naar een tijdelijke stop op bijvoorbeeld de nucleaire wapenwetloop. Allemaal dingen die mogelijk zijn. Nou, hij is het in ieder geval, Christus, die van naar het graf naar de troon ging. Net zoals Jozef. En wat zal Israël en vooral het gelovige overblijfsel daar ook naar uitkijken in die tijd, hè, broeder en zuster. Dat ze op een gegeven moment zullen weten, doordat ze de schriften ook in die tijd gaan lezen en onderzoeken. Want dat gaat echt gebeuren bij het gelovige overblijfsel. Geloof maar dat ze echt de profeten gaan lezen en dan ook zullen zien dat als die periode van benauwdheid voorbij is, dat hij vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. Die derde tempel zal verdwijnen. Ezechiël 40 tot en met 48 zeggen dat er een vierde tempel zal komen. Als we kijken naar die hoofdstukken van Ezechiël, dan kom je echt tot de conclusie dat dat niet gaat over de derde tempel, maar dat dat weer een andere tempel is in het Vrederijk, de vierde tempel. En ja, dan wordt er als het ware vanuit die tempel wordt er weer een offerdienst hervat. En door die offerdienst wordt er als het ware teruggeblikt op wat hij aan het kruis heeft gedaan. Dus zoals in het Oude Testament vooruitblikte op het kruiswerk van Christus door middel van de tempeldienst, zo wordt in de tijd van het Vrederijk door middel van de vierde tempel nog steeds teruggeblikt op het kruiswerk van Christus door middel van de offerdienst. Zodat de mensen nooit en te nimmer vergeten wat hij voor ons aan het kruis heeft gedaan. Dat zijn handen en zijn voeten doorboord zijn en dat hij daar voor onze zonde geleden heeft. Dat hij zijn bloed voor alle mensen, niet alleen voor ons, maar ook voor die mensen dan daar, heeft gegeven. En dat is dus ook heel belangrijk in dat toekomstperspectief van Israël. Nou, Jozef kreeg gezag over alle mensen in het land Egypte. Uiteindelijk zal de Christus gezag krijgen over alle mensen. Als we dan kijken naar de bemoediging van Genesis 41, dan zien we in vers 45 het volgende. We waren met elkaar in Genesis 41. In vers 45 zien we het volgende. Dit is zo rijk van Gods profetische woord. Ik kan hier altijd zo blij van worden. Genesis 41, vers 45, daar staat: zo heel even wachten nog. Ik hoor nog wat blaadjes. En u weet waarschijnlijk dat ik daar heel blij van word, van die blaadjes. Dat zeg ik heel vaak in de diensten bij ons in de buurt. Het zorgt ervoor dat mensen hun Bijbel meenemen ook naar de diensten. Het is mooi als mensen buiten de mensen binnen zien lopen met een grote Bijbel onder hun arm. Dat is een geweldig getuigenis. Er staat dan hier in vers 45, de farao gaf Jozef de naam Zafnat Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. Jozef had een Egyptische bruid genomen voor de zevenjarige hongersnood. Een geweldig beeld van de gemeente, de heidense gemeente. Natuurlijk ook bestaande uit Joden en heidenen, maar die voor die zevenjarige periode wordt weggerukt van deze aarde. We zien hier een prachtig beeld daarvan. En dan in het vervolg zien we ook, en Jozef was 30 jaar oud. De Heer Jezus was ook 30 jaar oud toen zijn bediening begon. Toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Toen ging Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. Iets wat de Christus ook deed. Hij ging allereerst het land Israël door. En even later kwam hij ook wel eens bij wat steden in de omliggende landen. Tyrus, Sidon en, nou ja, noem het maar op. Jezus Christus, zijn wedergeboren volgers, de zonen van de Vader, komen tot hem voor de zevenjarige verdrukking. Uiteindelijk zien we dat Jozef de enige bron was van het brood des levens voor de wereld in fysiek opzicht, want hij had al die koren opgeslagen en daar profiteerde de hele wereld van. En zo zien we in geestelijk opzicht dat Christus voorziet in het geestelijke voedsel. Een geweldige vergelijking. Jozef wist dat allen die tot hem zouden komen, zouden leven en niet zouden sterven. En datzelfde geldt voor de Heer Jezus. Die wist dat iedereen die tot hem zou komen, eeuwig leven zou ontvangen. Nou, Jozef zijn broers komen naar hem toe, te midden van die hongersnood, om koren te halen. En dan kent u de geschiedenis, dan worden ze nog een keertje teruggestuurd en dan moet Benjamin meegenomen worden. En dat is juist iets waar Jacob heel veel moeite mee heeft, want ja, dat is zijn jongste. En oh, stel je eens voor dat er iets met Benjamin gebeurt. Nou, uiteindelijk lijkt de Heer het allemaal ten goede voor Jacob en zijn broers, omdat God het grotere plan overzag. En hij had met Jozef natuurlijk een geweldig plan om hen juist te behouden van de dood. Nou, zo komen zijn broers te midden van die verdrukking, zo mag je het wel noemen, die zevenjarige hongersnood, komen ze naar hem toe. Nou, hetzelfde gebeurt in die tijd van Jacob zijn benauwdheden in de toekomst. Te midden van die verdrukking valt als het ware die bedekking af en zullen ze ineens erkennen, nee, hij is toch onze Messias. En dan beginnen ze het woord te onderzoeken en komen ze tot geloof. Blader mee naar 2 Korinthe hoofdstuk 3. Ik heb dat niet hier ergens op een blaadje staan, maar iets wat dan zal gebeuren en waar we nu natuurlijk ook al voor bidden als het gaat om Israël. We bidden nu al voor die bedekking. Want die kan weggenomen worden. Absoluut. En dat gebeurt dus ook in die periode van de toekomst waarin ze zullen lijden. Dan gebeurt eigenlijk dit. We lezen het vanaf vers 14, 2 Korinthe 3 vanaf vers 14. Dit geldt voor Israël nu, maar ook straks in het begin, als het gelovige overblijfsel nog in onwetendheid rondwandelt, dan is dit hun situatie, maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt die bedekking weggenomen. En dat, broeder en zuster, is wat dan in die periode gebeurt. Het kan nu al gebeuren als zij het evangelie in geloof aannemen. Maar dit gebeurt vooral ook bij het gelovige overblijfsel. Wanneer zij zich zullen wenden tot de Heere. Wat een bijzonder moment moet dat zijn als zoveel mensen tot geloof komen in Christus. En dat ze dan ineens zullen denken, wauw, al die christenen misschien wel juist in deze tijd, zo vlak voordat ze weggerukt werden, hebben het ons willen vertellen. Maar het wordt ons nu geopenbaard. Nu vallen de schellen van onze ogen. (Tus) Jozef, zijn broers, komen tot hem, dus in die periode. Even kijken, hier was ik gebleven. Jozef, zijn 10 broers, worden naar hem toegebracht voor voedsel. Nou, we hebben gezien dat Jezus Christus zijn 10 geboden brengt allereerst naar zijn volk. Zijn broers zullen gered worden en voor hem buigen. Genesis 42, vers 6. Daar zien we dat Jozef dan machthebber is over het land. Genesis 42, vers 6. Hij verkocht koren aan de bevolking van het land. De broers van Jozef kwamen en bogen zich neer voor hem met het gezicht ter aarde. Nou, dat is ook iets wat bij de Christus in de toekomst zal gaan gebeuren. Uiteindelijk zullen ze voor hem buigen. En voor ons is het alvast goed om te weten, en eigenlijk voor alle mensen, dat er een moment zal komen dat elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is. Dat geldt ook voor alle mensen die in ongeloof sterven. Zij zullen uiteindelijk allemaal dat belijden. En dat moet voor ons een heerlijke aansporing zijn als we dat weten vanuit de Filippenzenbrief, dat we toch vrijmoedig blijven in ons getuigenis. Ook al kunnen we misschien soms een beetje mensenvrees hebben. Niet iedereen is een echte uitstapper, een spreker. Maar laten we dat dan voor ogen houden dat er simpelweg een moment komt. Dat elke tong die wij ooit hier ontmoet hebben in de buurt of waar we ook geweest zijn. Dat elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is. En dat geeft mij persoonlijk altijd heel veel vrijmoedigheid in het getuigenis. Omdat ik weet dat dat moment uiteindelijk gaat komen. Nou, het gebeurt hier ook al bij zijn broers en even later bij het gelovige overblijfsel. Zijn broers herkennen hem eerst nog niet, lezen we in Genesis 42. Ik kan vandaag niet alles voorlezen, maar u kent waarschijnlijk de geschiedenis. Nou, we zien hetzelfde in Johannes 1 vers 11. Hij was gekomen tot de zijnen en de zijnen hadden hem niet aangenomen. Dus de zijnen herkenden hem niet en ontvingen hem ook niet. Net zoals zijn broers eerst. Nou, zijn broers worden op de derde dag uit de gevangenis vrijgelaten. Let op, Hosea 6 vers 2. Zijn broeders, de Joden, zullen op de derde dag opstaan, staat daar. Waarvan Petrus zegt, een dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als een dag. Nou, we lezen in Hosea 6 vers 2, waarschijnlijk kent u die profetie wel, dat de Israëlieten op de derde dag zullen opstaan. Zoals Jozef zijn broers ook op de derde dag opstonden. We leven nu ongeveer in de buurt van het jaar 6000, de 6 dagen. De 7e dag was de dag van rust. Het vrederijk komt eraan, broeder en zuster. En zo zien we als we kijken naar de nieuwtestamentische lijn. We lezen nu ongeveer in het 2000ste jaar, iets verder. Nou, dan is die derde dag een moment, het moment van het vrederijk, dat Gods volk zal opstaan. Er zal een periode van rust eindelijk weer zijn voor hen. Na al die oorlogen die dan ook nog komen gaan in die periode, als ik het vandaag heb over de toekomst, dan is het misschien ook even goed dat ik met u toch even benoem welke dingen Gods volk allemaal nog te wachten staan. Sommigen zeggen dat de Psalm 83 oorlog al vervuld is in 1948. Ik denk het niet. Want de tenten van Edom is het huidige Jordanië, waren in 48 nog niet hersteld. Dat is later gebeurd. Als je daar gaat kijken naar een 10-landencoalitie, waren niet al die landen betrokken bij de oorlog op 14 mei of 15 mei 1948, toen die 7 landen Israël binnenvielen. Ik geloof dat de Psalm 83 nog een oorlog is die in de nabije toekomst, in die tijd van Jacob zijn benauwdheden, vervuld zal worden. Kijk eens naar die hele actuele woorden die daar staan. Waar letterlijk gesproken wordt over dat zij Israël willen uitroeien van de kaart. Nou, hoe vaak hebben we dat de laatste decennia wel niet gehoord? Dat al die landen daar in het Midden-Oosten, of ze nou Shiitisch of Soenitisch zijn, uiteindelijk zie je ze daar samenkomen en hebben ze eigenlijk maar één doel met elkaar. En dat is Israël uitroeien van de kaart. Nou, prijs de Heer dat wij door het geloof mogen zien dat dat nooit en ten nimmer gaat gebeuren. Het is ten diepste zijn volk, zijn land. En hij zorgt ervoor dat dat volk ook zal standhouden en uiteindelijk ook bevrijd zal worden. Nog een oorlog die in die periode zal plaatsvinden. Misschien wel in de tijd dat Christus net op aarde is gekomen op de Olijfberg. Tot en met de inleiding van het Vrederijk, de Ezechiël 38, 39 oorlog. Laatst voor de mensen die in Zeist geweest zijn en die misschien online die prediking voorbij hebben horen komen, heb ik verschillende visies gedeeld. En ja, die oorlog zou zomaar ook aan het einde van die 7 jaar kunnen plaatsvinden, of net daarna zij teruggekomen is. Er zijn verschillende argumenten voor. Nou, ook iets wat Israël in ieder geval nog te wachten staat. Een oorlog die nog niet heeft plaatsgevonden in het verleden. Zo zie je dus dat ze nogal, ja, heel wat moeten meemaken ook in die periode. En vooral de vijandschap van de inner circle, de binnenste ring noemen ze dat ook wel. En de Psalm 83 oorlog. Al die islamitische landen die iets tegen hen hebben. Want ja, dat is uiteindelijk ook weer het werk van de duivel. Hè, om al die volkeren tegen Israël te keren. En daarmee zorgt hij eigenlijk ook ten diepste dat die volkeren meegaan de afgrond in. Dat is natuurlijk het ultieme plan van de duivel. Zoveel mogelijk mensen meenemen de afgrond in. Want Christus komt om zalig te maken en dan gaat hij tegenovergesteld doen. Ik wil zoveel mogelijk mensen meenemen de afgrond in. En door het volk Israël te vervolgen, te verketteren, komen die mensen niet in de hemel. Want dan kom je ook nog in aanraking met Matteüs 25, het schapen- en het bokkenoordeel. Als het is een oordeel met betrekking op de naties, als zij niet goed zijn geweest voor de 144.000 die verspreid waren als de 10 stammen, die het evangelie van het koninkrijk gepredikt hebben, als zij niet goed zijn voor de minste van zijn broeders, de Israëlieten, staat daar in Matteüs 25, dat zijn de Israëlieten, dan zullen zij dus als bokken meegetrokken worden de afgrond in. Heel slim van de duivel om dus de naties tegen Israël te laten keren. Daarom dat we ook blij worden van de tegenpol daarvan, Openbaring 7. De ontelbare scharen die niemand tellen kan, die ook dan tot geloof komt. Dat is de keerzijde. Zij zullen dus wel uiteindelijk dat vrederijk in mogen. En gelukkig ook uit alle naties staat er. Dus blijkbaar, ja, zullen mensen ook acht slaan op die prediking in Nederland. We bidden er maar voor. En ik zou u ook willen aansporen, als ik het toch over dit thema heb, zorg ervoor op dit moment dat u heel duidelijk een afscheidsbrief op uw eettafel heeft of ergens zichtbaar in de woonkamer. Wij hebben dat namelijk wel al heel lang, al weet ik voor hoeveel jaren, met altijd het boekje erbij. Opeens ben ik weg met daarbij die afscheidsbrief. Zodat we hen in ieder geval kunnen vertellen, als ze nu niet tot geloof komen, wat ze dan moeten doen. Nou, bij ons staat erin, volg niet de wonderen en tekenen van het beest. Zorg niet dat jullie het merkteken van het beest nemen. En wees goed voor de Israëlieten. Omdat daar dus blijkbaar ook een zegen op rust. Zoals we lezen in Matteüs 25. Ja. Dan mogen we frivolé naar de afronding toe. En ja, heel bewogen is dit ook. Jozef weende over zijn broers. Jezus Christus weende over Jeruzalem. Hij had daar bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt. Maar dan zegt hij ook, u hebt niet gewild. De wil was er op dat moment niet, ten tijde van zijn wandel op aarde. En geloof maar, onze Christus weende nogal wat, hè. Er staat er in Johannes zelf ook een paar keer, en Jezus weende. Dat heeft hem wat gedaan. Onze God is bewogen. Onze God wil dat mensen tot waarheid komen. Nou, zo weende Jozef ook over zijn broers. En ja, dat stukje, dat raakt mij altijd zo ontzettend diep. Het moment dat hij zichzelf dan gaat openbaren aan zijn broers. Jozef houdt het als het ware niet meer. En dit mogen we vergelijken dadelijk met de hemelse Jozef. Die terugkomt en dan zal komen tot het gelovige overblijfsel. Dan zullen zij hem zien, zij die hem doorstoken hebben. En dan lezen we dus dit in Genesis 43 vanaf vers 30. Eerst wil ik dat even lezen. Dan ziet u daar de bewogenheid ook van Jozef. En dan even later in vers hoofdstuk 45 maakt hij zich bekend. Nou, geloof me dat de hemelse Jozef ook heeft geweend om Jeruzalem. Matteüs 23, het einde. Dan staat er in vers 30, Jozef haastte zich, want zijn medelijden werd opgewekt vanwege zijn broer. Hij wilde huilen en daarom ging hij een kamer binnen en huilde daar. Daarna waste hij zijn gezicht en kwam naar buiten. Hij bedwong zich En zij dien het voedsel op. En dan gaat hij dus ja, met zijn broers eten die hem nog niet herkennen. Hij beproeft zijn broers dan ook. En even later, dan wordt Benjamin ook gehaald. En dan gaat hij zich dus bekendmaken. En dan wil ik lezen Genesis 45 vanaf vers 1. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef. Leef mijn vader nog. Maar zijn broers waren niet in staat om een antwoord te geven, want zij waren door schrik voor hem overmand. Verplaats dit even naar de tijd van het einde. Paulus zegt in 1 Korinthe 10 dat het Oude Testament ons gegeven is als voorbeeld over wie de tijd van het einde gekomen is. Verplaats dit even dus naar de tijd van Christus zijn wederkomst op de Olijfberg, waarin hij vanuit de hemel in zijn majesteit en glorie zal komen en dan zal zeggen, ik ben Jezus, de hemelse Jozef. Wat er dan zal gebeuren in Israël. Nou, we lezen het ook in het boek Zacharia. Hè? In Zacharia 12 tot en met 14. Hoe het volk dan zal wenen. Nou, het gebeurde hier ook. Ze waren met schrik overmand. Vers 4. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. De heer Jezus die dan misschien wel zegt, ik ben Jezus, jullie Messias, die jullie duur gekocht en betaald heeft met zijn eigen bloed. Maar nu zegt Jozef, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hiertoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. En datzelfde geldt natuurlijk voor de hemelse Jozef. Nou, wat ik tot slot nog wil zeggen over het tijdperk waar wij nu in leven. Zeker omdat we in een tijdperk leven waarin Gods volk verketterd wordt. Er is sprake van toenemende cijfers als het gaat om antisemitisme. Ik wil daarom afsluiten met Romeinen hoofdstuk 11. Door altijd de nodige voorzichtigheid te gebruiken als het gaat om Gods volk. Want eigenlijk mogen wij heel dankbaar zijn dat Israël een hardnekkig volk was. En daardoor is de zaligheid ook naar ons gekomen. Als ze toen allemaal Christus hadden aangenomen op de prediking van het koninkrijk, had het koninkrijk toen al aangebroken, maar dat koninkrijk is uitgesteld tot straks. Nou, er staat dan in vers 11 van Romeinen 11. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val, echter, is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. God is bij machten om hun weer opnieuw te enten. Zoals wij eigenlijk heel onnatuurlijk ook op hen geënt zijn, hè? Als takken die er eigenlijk helemaal niet bij hoorden. Nou, als we dan even doorgaan naar vers 29, dan zien we ook wat er over Israël wordt gezegd. En dit gaat ook over de roeping van Israël. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. God heeft zijn volk geroepen. Hij gaat zijn plan met Israël voltooien. En dat is iets dat staat vast. Dat is voor God een roeping en dat is onberouwelijk. Dat hij dat zo heeft vastbesloten in zijn raadsbesluit. In de raad van God. Vers 30, zoals u ook immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Het is allemaal mogelijk bij Israël. Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. En dat verwijst uiteindelijk naar hen die in geloof zich zullen voegen bij dat overblijfsel. Nu, in dit tijdperk van de bedeling van de genade is er een overblijfsel naar de verkiezing van de genade, maar ook is er straks een overblijfsel in die tijd van Jacob zijn benauwdheden. Het is daarom altijd goed, broeder en zuster, om de positie van Israël helder te hebben, zodat we onszelf niet boven dit volk, wat al zoveel meegemaakt heeft, onszelf te verheffen. Daar moeten we altijd echt heel voorzichtig mee zijn. En het zou zomaar ten koste kunnen gaan van ons getuigenis richting hen. Zullen we dan ook nog even met elkaar bidden voor de dingen die we hebben gehoord? Ik denk dat dat heel goed is. Liefdevolle God en Vader, dank u wel, Heren, dat wij u als Vader mogen aanroepen. Dank u wel voor de geweldige erfenis die voor ons apart is gezet in de hemel. Heren, dank u wel dat wij een hemelse roeping hebben en dat we van dat hemelse evangelie en de hemelse Jozef mogen getuigen. Vader, we hebben vandaag het thema gehoord vanuit ook de typologie van Jozef en wat kleine uitstapjes gemaakt naar wat Israël allemaal nog te wachten staat in de toekomst. Maar ook uiteindelijk hoe u zelf als koning vanuit Jeruzalem zal regeren. Vader, we zien zoveel overeenkomsten met hoe men met Jozef omging in zijn tijdperk en later ook toen u, Heere Jezus, wandelde op aarde, gingen ze ook ongeveer op dezelfde manier met u om, alleen u uiteindelijk bent nog een veel zwaardere weg dan Jozef gegaan. U heeft uw leven vrijwillig aan het kruis afgelegd. U had het niet als roof beschouwd om aan God gelijk te zijn, maar u bent gehoorzaam geweest aan de Vader en ook gehoorzaam geweest om ons vrij te kopen. Heren, dank u wel daarvoor. Heren, laat zo deze woorden ook in ons hart landen. Help ons om uw volk de juiste positie vanuit uw woord te geven. Ook al die oorlogen die uw volk nog te wachten staan. Psalm 83, Ezekiel 38, de slag ook daar bij het dal van Armageddon en de naties die verzameld worden bij het dal van Jozefat. Weliswaar met betrekking op de heidenvolken, maar het gaat daar allemaal wel in Israël gebeuren. En dan ook nog de interne strijd met de antichrist, de externe strijd met de koning van het noorden, die meerdere landen zal doortrekken, waaronder het Sieradland, en ook daar zijn kamp zal opslaan tussen de Middellandse Zee en de Heilige Berg. Vader, we bidden daarom zo met elkaar als uw gemeente voor hun redding, hun zaligheid, zoals we deze morgen ook begonnen vanuit Romeinen 10. Ons gebed en onze oprechte wens met betrekking tot uw volk is dat ze uiteindelijk gered worden door te geloven in het evangelie. En als we kijken naar de bewogenheid van Paulus, bijvoorbeeld in Romeinen 9 voor uw volk, dat hij wel wenste vervloekt te worden, weg van uw aangezicht, om maar enige uit zijn volksgenoten, zijn verwanten wat het vlees betreft te redden, dan zegt dat heel veel over de bewogenheid en de gezindheid van de apostel Paulus. Iets wat ik niet zou durven te zeggen als het gaat om bijvoorbeeld mijn ongelovige naaste, die ik ook zo graag tot kennis van de waarheid zie komen, maar ik zou nooit hetzelfde als Paulus durven te zeggen. Ik geloof dat hij dat alleen kon zeggen omdat hij een apostel, een uitgekozen apostel van God is. Maar Vader, geef ons in ieder geval een klein beetje van diezelfde bewogenheid van Paulus voor uw volk, maar ook voor onze volksgenoten, de Nederlanders. Heren, zodat we maar enige uiteindelijk kunnen behouden voor deze periode die de wereld te wachten staat. En dat wij dan ook, Heren, vooral mogen spreken over die hemelse zegeningen waarover we vanmiddag ook gaan horen. We zullen ook horen over de indringende dingen waar wij als gemeente mee te maken krijgen. Dwaalleer, valsleer, verkeerde evangeliën en noem het allemaal maar op. De nadruk misschien meer op het zichtbare, op de wonderen, de tekenen, de uitingen. Terwijl het simpelweg gaat om het eenvoudige geloof in uw Zoon. Maar we zullen ook zeker horen over onze hemelse positie en die grote, geweldige, zalige, gezegende hoop die voor ons apart is gelegd. En dat is dat u spoedig zal komen om uw gemeente weg te rukken. Heren, vandaag zo in Houderwijk op 10 mei zeggen we tegen u als eenheid, wat kijken we uit, Heere Jezus, naar dat moment dat de Vader het signaal geeft om ons te halen en dat we voor altijd bij u zullen zijn. Zonder pijn, zonder verdriet, zonder jammerklacht, maar boven de tijd en de ruimte, door u gezet, door uw volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. We bidden dit, we vragen dit, we smeken dit met zoveel dankbaarheid in ons hart. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Die is, die was en die spoedig zal komen. Halleluja, Maranatha, Amen.